Goed, lieve mensen. Komende week is het Pasen. Er is een traditie in de kerk om op deze zondag te gedenken, Palmzondag, te gedenken dat Jezus Jeruzalem binnentrok. En het is eigenlijk een hele bijzondere gebeurtenis. En daarom wil ik vandaag daarna kijken, want juist met het binnentrekken van Jezus in Jeruzalem gebeurt daar een bijzondere gebeurtenis. Wij zijn 2 weken geleden hebben wij gesproken over bedroefde Heilige Geest niet. En vanmorgen willen wij verder gaan eigenlijk met die gedachte, doof de geest niet uit. Want wij hebben gezien, er zijn 3 stappen wat er gebeurt met mensen, zelfs met christenen. Ze bedroeven de Heilige Geest, ze doven of blussen de Heilige Geest en daarna weerstaan ze de Heilige Geest. En dat zien we ook in het leven van mensen die God gekozen hebben, die hem lief hadden. Een leven van een Saul en een Simson. En dat de Heilige Geest van hen weggingen en dat ze dit niet door hadden. En nadat Jezus Jeruzalem binnengetrokken heeft, vertelt hij ook al die gelijkenissen, de waarschuwingen. De gelijkenissen van de 5 wijze maagden, de gelijkenis van de 5 dwaze maagden. Mensen die zijn komst verwachten en er niet klaar voor waren toen hij kwam. Hij vertelt een gelijkenis van de ponden. Mensen die hun financiën niet goed beheerden. En door het feit dat ze hun financiën niet goed beheerden en geld op de bank gebracht had, staat er dat ze werden buitengestaan in de buitenste duisternis waar er knarsetand is. Dat is heel opvallend. Dat je zelfs verloren kan gaan volgens de woorden van Jezus, want ik weet niet wat anders spreekt over knarsetanden, als je niet goed omgaat met je financiën. Ik zal maar er een keertje over spreken. Maar dit is heel belangrijk. Als we kijken naar de geschiedenis, dan zien we een aantal dingen. Ik wil met u een paar gedeelten uit het verhaal lezen van op Palmzondag. Dat vinden wij in Matteüs hoofdstuk 21. Matteüs hoofdstuk 21. En ik wil een aantal dingen daaruit uitlichten. Matteüs hoofdstuk 21. En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus 2 discipelen uit, tot wie hij zei: gaat naar het dorp dat tegenover u ligt, en terstond zult u een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los en breng haar tot mij. En indien iemand iets erover mocht zeggen, zeg dan dat de Heer heeft ze nodig. En hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zei: zegt de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hen had opgedragen, brachten zij de ezelen en de veulen en ze legden een klederring erop en hij ging er daarop zitten. En het merendeel van de scharen spreidde hun klederen op de weg en anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna! De zoon van David, gezegend hij, die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen naar Jeruzalem binnengingen, kwamen de gehele stad in rep en roer en zeiden: wie is dit? En de schare zeiden: dit is de profeet Jezus van Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels van de wisselaars keerde hij om, en de stoelen van hen die de duiven verkochten, en hij zei tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten, maar u hebt het tot een rovershol gemaakt. En in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem, en hij genas hen. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, zeggende, Hosanna, de zoon van David, namen zij dat kwalijk. En ze zeiden tot hem, hoort u wat deze zeggen? Jezus zei tot hem, ja, heb u nooit gelezen, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u lof bereid. En hij ging, verliet hen en ging buiten de stad naar Bethanië en overnachtte daar. Oké, tot hier. Bijzondere gebeurtenis. Eigenlijk een hele dramatische gebeurtenis. Jezus kwam Jeruzalem binnen. Ik heb een mooie plaatje kunnen vinden. Ik zie niet zoveel palmtakken in de lucht. Toch wel ergens wat. En dan komt hij de tempel binnen. En dan gooi je alle tafels van de verkopers en die dingen. En het was eigenlijk heel goed en handig. Want ja, je mocht niet van de Romeinse munten gebruiken om de collecte in Gods huis te betalen. Dus je moest het omwisselen. En het was ook handig dat je daar een offerande kocht. Dan hoef je je beest niet de hele weg te slepen naar Jeruzalem. Dan kon je naar de tempel gaan. Je kon daar een lam kopen of een duif of een os of wat ook al. En dan gelijk aan de priesters geven. Want anders dan moest je de hele weg waar je naartoe ging. En als je uit het land kwam of uit het platteland. Dan moest je zo'n beest met je meenemen. Moest je ook voor zo'n beest onderdak betalen. Als je dan voor Pasen naar Jeruzalem komen. En iedere gezin moest met een lam komen. Dus het was toch veel handiger, het was toch veel praktischer. En dan keert Jezus de hele boel daaruit en dan gebeurt er iets. En het Oude Testamentische wet staat er dat blinden en lammen mogen de tempel niet binnenkomen. En dan komen die binnen en wat deed Jezus daarmee? Wat hebben wij gelezen? Hij genas hen. Zo dan gebeurt wonderen in de tempel. En wat deden de fariseers en de overpriesters en de schriftgeleerden? Er staat vers 15. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed. De wonderwerken. En de kinderen die de tempel riepen, zeggende, Hosanna de zoon van David, namen zij dat kwalijk. Dat is mooi netjes vertaald. Er staat, daar kwam een aversie. Ze werden boos. Ze werden enorm boos en ze gaven hem de schuld van alle dingen. Als we dan kijken naar de geschiedenis van Jezus, dan zien we dit loop als een refrein. De geschiedenis van Jezus, een refrein door de evangelieverhalen. Het gaat steeds over de priesters, de schriftgeleerden en de fariseeën. En steeds is daar conflict tussen Jezus en die groepen, over alles wat gebeurt. Ze hadden moeite met de wonderen, moeite met de persoon van Jezus. Ze namen aanstoot en bij de intocht in Jeruzalem namen zij het kwalijk. Het woord aanstoot nemen is het woord dat iets gebeurt in je binnenste, dat je hart voor iemand sluit, en dat je hem eigenlijk uit de weg wil ruimen. En het tweede is dat wanneer je dit iemand kwalijk neemt, met andere woorden, alles wat gebeurt wat niet in jouw straatje past, neem je persoon kwalijk en dat maakt je boos. Zoals je eerst aanstoot genomen heeft, kan iemand het nooit meer goed maken bij jou. En dat zien we daar gebeuren. Ik wil niet zo diep op die betekenis van de woorden ingaan. Maar het is een les vanuit de geschiedenis. Ik heb gezegd, ik wil graag daar naar kijken. Maar ik wil ook graag kijken, hoe werkt die begrippen wat de Bijbel zegt. Bedroef de geest van God niet. Doof de geest niet uit. En wat wij hier zien, is wij zien dat daar wonderen gebeuren in de tempel, maar het is een lees, het is deel van de hele lijn wat gebeurd is in het leven van Jezus. Als we verder gaan, dan zien we dat zijn lessen, het bedroeven en het doven van de geest. Wie waren de fariseers over wie wij telkens lazen? Wie was dit nou? Als wij een woord fariseer noemt vandaag in onze dagen, wat denk je dan? Tineke, wat denk jij? Schijnheilige. Ja? Schijnheilige. Mooi woord is dat. Ja? Maar wie waren de fariseers nou? Die fariseers was een hele groep toegewijde mensen aan God. Die geloofden in God. Die geloofde in alle wonderen wat God in het verleden gedaan heeft. Die geloofde in Gods wet. Die hield Gods wet. Maar waar ze eigenlijk vandaan komen, het waren vrome, Godvrezende, gelovigen in God. Toen het volk weggevoerd werd in ballingschap in de jaren 700, 600 voor Christus, toen woonden zij in Babel. En ze hadden de tempel niet. En de mensen zeggen, maar hoe kunnen wij God, hoe kunnen we de levende God aanbidden zonder de tempel? En toen begonnen ze samen te komen en ze noemden de synagoge, de leerhuis. En ze gingen de wet van God voorlezen, de 5 boeken van Mozes en de wetten van Mozes. En zij beginnen God te aanbidden zonder de tempel, want ze hadden de wet. En ze zeggen, ja, maar als je het woord van God leest en je leest de verhalen van de profeten, dan ontmoet je God, want God is een levende God die spreekt. En te midden van die groepen ontstaan er een vorm van een leerhuis in Babylonië. En zijn er een aantal mensen die gingen heel goed kijken, maar wat zegt die wet nou? En ze begonnen de wetten zo uit te breiden, dat er 2 belangrijke wetten naar voren kwamen, dat ze zeggen, ja, Mozes heeft de wet gegeven, maar God heeft nog meer instructies aan Mozes gegeven, en die moet je ook houden. Er is een mondelinge traditie begonnen. En die mondelinge traditie, die begonnen ze uit te leggen en ze begonnen daarop te studeren, en dan kreeg je een groep hele geleerde mensen en ze werden bijna zoiets als een advocaat. Wat doet de advocaat in onze tijd? Hij probeert mensen te verdedigen en hij gebruikt de wet zoals dit hem goed uitkomt. Niet waar? Dat is een mooie, heb ik nog nooit gehoord. Met een dwaas en met een zot vervult de advocaat zijn pot. Maar ik verbaas mij soms over de rechtsgang in Nederland. Dan verdedigen ze mensen en dan kiest de rechter niet een landsbelang, maar dan kiest hij voor een of ander, omdat iemand, de rechter van tevoren, dat gezegd heeft, dan wordt de hele recht gebouwd op wat de rechter gezegd heeft. Ja? En als één rechter een café veroordeeld heeft op roken, dan zijn alle cafés veroordeeld. Maar nu heeft de rechter uitgesproken dat de café waar er gerookt werd in eenmanszaak, dan mogen ze wel roken. Heb je dat gevolg?
Ja.
En nu is alle, nu is die hele wet en een minister komt daardoor door een rechter in de knel. En dan, sorry, maar ja, dat komt om een vreemd land komt, denk ik, maar dan volg ik het niet meer. Wat is nou recht, wat is verkeerd? Wanneer is een regel en wanneer niet? Ja? En dan hebben wij, bemerk ik, als Nederlanders een manier van omgaan met regels en weten en voorschriften die zo'n beetje rubber is, weet je, dat geeft de rek. Wij mogen 100 rijden op de gewone wegen, maar wij rijden een beetje meer dan 100. We mogen 120 rijden en dan... Ja, toch? Nou... Dat doe jij nooit, hè? En weet je dan, soms bij je stoplicht, dan zie ik zo'n licht was nog een stikkeltje groen. En dat groen, dat ging nog over de oranje en het begon. Dat zit nogal, is het al rood, was daar nog een kleine restje groen over een lamp. Want je ziet nog altijd mensen die de groene stoplicht nemen. Terwijl het dan aan de andere kant ook al begint groen te worden. Zo groen is een veel sterkere, krachtiger kleur dan rood. Maar wat hier gebeurt, is zij begonnen die wetten uit te bouwen. En voor de Sabbatsgebod hadden zij 500 verschillende regels. Gij zult niet werken op een Sabbat. Wanneer is dit nou werken en wanneer is dit niet werken? En als nou een bedelaar zou komen op een Sabbat en die... Jij zou hem een aalmoes geven. Een aalmoes is toch iets goed om te geven. En jij zou de... Maar ja, de Sabbat weet van de mondelinge overlevering. Zeg, je mag niet iets uit jouw huis dragen en er iets mee doen. En dan is daar een hele zaak gemaakt over hoe moet het nou als nou een bedelaar komt. En hij doet zijn hand door de raam en hij pakt het geld bij jou. Dan heeft hij gewerkt. Dan kan je niet de goede daad doen op Sabbat. Zo, wat jij moet doen, is jij neemt het zaak en je zet het. Jij pakt het op, hij strekt zijn hand uit en als jij het loslaat en hij trekt zijn hand terug, dan is er niets aan de hand. Dat was de regel. En zo waren er tal verschillende regels. Je moest na het eten, als je naar de markt ging, als je met niet-gelovigen omgingen, moest je heel voorzichtig zijn, want je kan besmet worden. En dan als je ergens vandaan kwam, van de markt, dan moest je je handen wassen. Als voordat je gaat eten, moet je je handen wassen. Nou, dat is een goede regel. Maar weet je, je vindt die weten nergens in het Oude Testament. En daar, wat gebeurde, ze werden zo bedreven in de correcte uitwerking van de wet, dat de fariseers, die waren alleen maar diegenen die gelijk hadden. Zij hadden een goede uitleg. En ze vormden in de tijd van Jezus ook een politieke partij. Samen met de Sadduceërs, de hoge priesters waren Sadduceërs, dat was de familie van Annas en Caiaphas. En ze hadden er 10 mensen die hoge priester waren, die allemaal Sadduceërs waren. En ze keken neer op de gewone mensen, op de zondaars, die niet aan het zwart gingen, die niet op tijd baden, die niet zo nauw de wet hielden. Dat waren de fariseers. Maar wat was nou Jezus in relatie met de fariseers? Als we verder gaan, dan zien we dat Jezus een geschiedenis met die fariseers hebben. En dat daar ging botsen, want de 2 belangrijkste wetten die zij uit de 10 geboden halen, was de Sabbatsgebod en de reinigingsgeboden. En die reinigingsgeboden, die staat er helemaal niet in. Wie van jullie kent nog de 10 geboden? Welke is de Sabbatsgebod? De 4e, toch? Gij zult de Heer, uw God. Ik ben de Heer die... Ja, ik... goed, ik laat het gaan daar niet. Maar ik heb het jaren voorgelezen. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het slaafhuis, uit Egypte geleid heeft. En dan zag ik hoe die mensen zo... Woep, automatisch piloot gaan inslapen. En dan als je ergens bij gij zult niet begeren, uw naast is vrouw, uw naast is ezel of de os, dan ineens, dan waren ze weer bij. Ja, toch? Maar dat was even een moment dat je even kon wegdwalen, want ze kennen het al. Maar daar staat niets over elke dag moet u je handen wassen in de 10 geboden, of staat er zoiets in? Er staat toch niet, je moet voor eten, moet je je beker wassen of de bord wassen. Er staat toch niets over vlees en melk moet je apart bereiden in de 10 geboden, of wel? Dat je kosher moet eten. Staat er toch niet in? In die 10 geboden? Ja? Of nee? Of heb je nog nooit gehoord van de 10 geboden? Jawel, maar wat precies weet ik ook niet meer. Maar nou, wat nou gebeurt, is die twee wetten, die werden voor de fariseers de allerzwaarste wetten. En wat gebeurt er? Dus laten wij kijken naar gebeurtenissen in Matteüs hoofdstuk 15. In Matteüs hoofdstuk 15, dan begint het al. Een twistgesprek met de fariseer. Ach, met Matteüs hoofdstuk 12 begint het al. Sorry, neem het niet kwalijk. Matteüs hoofdstuk 12. En wat ik deed afgelopen week, en ik was er nogal druk mee, was om iedere keer de confrontatie tussen Jezus en de fariseer te gaan lezen, om te snappen, wat is dit nou? Waarom waren ze zo boos? En het kwam neer op die twee geweten, waren voor hen de belangrijkste. En Matteüs hoofdstuk 12, dan lezen wij, dat de discipelen, die liepen door een korenveld, en op Sabbatdag, en ze namen van die korenaren of die tarwekorrels, en ze wreven het uit en ze begonnen het te eten. Nou, twee grote overtredingen van de wet. Ze hebben niet de handen gewassen voor het eten. En tweede, je mag niet koren plukken op de Sabbat. Er staat een regeltje dat je dit wel mag doen in een weten als je heel erg honger hebt. Mag jij wrijven, blazen om die haarkies weg te krijgen en dan eten en dan is het geen werk. En dat deden zij. Er zelfs 10 weten over hoe je een ei kan kopen of moet voorbereiden op een Sabbat. En nou, die stoute discipelen van Jezus, die begonnen. En toen begon de gesprekken al. Met andere woorden, Jezus leek niet op zijn discipelen, zij overtreden de Sabbat. En dan komt hij, en hij kwam in een plaats, en hij ging in een synagoge, en daar was een mens met een verschrompelde hart. Hand. Versen 9 en 10. En zij legden hem de vraag voor. Hij legde hen een vraag voor of het geoorloofd is op de Sabbat te genezen om hem te kunnen aanklagen. Want de belangrijkste wet is niet je moet de Heer uw God lief hebben als met je hele hart, maar de Sabbat houden. En dan zegt Jezus tegen hen, wie van u zou als een schaap heeft die als Sabbat in de put valt het niet grijpen en eruit trekken? Dat is volgens een overlevering, de mondelinge overlevering die niet in de schrift staat. Hij zei, hoeveel gaat er bij een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbat wel te doen, met andere woorden iets goeds te doen. Toen zei hij tot de mens, en wat zei Jezus? Hij zegt, strek je hand uit. Dat mag je doen aan een bedelaar als je hem almoes geeft. En die man die strekte zijn hand uit. En hij werd gelijk gezond als de andere. En wat lezen we in de volgende vers? Wie van u heeft de Bijbel bij u? Hoofdstuk 12 vers 14. De fariseeën gingen heen en spanden tegen hem samen om hem om te brengen. Waarom willen ze hem doodmaken? Omdat de man die niet kon werken, die in de AOW zat, heeft hij genezen. En gelijk boos. Met andere woorden, hij kon niet van God doen, want zij wisten precies hoe God denkt, hoe God doet. En die weten die zij aan tafel, zij zijn verdedigers van God geworden. En ze namen aanstoot en ze besloten om hem dood te maken. Het tweede, dat gaan wij verder. En Matteüs hoofdstuk 15. Dan ben je alweer een twistgesprek met de fariseers. Leuk is dat. En dan begint het, waarom overtreden je discipelen de overlevering van de ouderen? Ze zeggen niet de wet, maar de mondelinge overlevering. Kan je herinneren dat ze begonnen met allerlei kleine weetjes en dingen? En dan zegt hij, en zelfs de gebod van God. En zij wassen niet hun handen. En Jezus zegt, joh, jullie doen hetzelfde. Want de Bijbel zegt, je moet, het Oude Testament zegt, je moet voor je ouder zorgen. En wat doen jullie? Jullie zeggen, als iemand dat als een offer aan de tempel geeft, nou, dan hoef je niet meer zijn ouders te verzorgen. Zullen die ouders in een nood en als ze ouder worden, was je dan vrij van als fariseer en kon je lekker God dienen en je niet zorgen hoeft te maken over je ouders. En toen zei Jezus tot de scharen, vers 10. Hij zei tot hem, horen verstaat niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. En de mensen zaten, terwijl de fariseer zegt, joh, je mocht maar bij een heidene niet-jood komen en hem aanraken, dan ben je onrein, dan mag je niet in een tempel komen. Je mag niet bij hem binnen in zijn huis komen, want oh wee, dan ben je echt onrein. En als hij samen met ze eten, dan ben je nog schuldiger. Waar komt die regels vandaan? Het staat nergens. Het zijn geen weten. Om kosher te eten. Of, nu de laatste tijd is het ook al, als je je pakje boter neemt, dan is het halal. Waar komt die stomme regel vandaan? Weet u waar? Ze hebben het gepikt van de Joden. Want Mohammed leefde in 600 na Christus. En hij heeft kleine splintergroepjes christenen ontmoet en hij heeft kleine groepjes joden ontmoet en hij heeft een mengelmoesje gemaakt van wat ze beide denkt dat die geloven en hij kon het veel beter. Er staat nergens in dat je niet mag dit eten of dat eten, alleen varken. Een varken, zwijntje. Dat is niet gezond voor je, zegt de Bijbel in die tijd. Nou. Vers 12, maar dan moet je zien hoe worstelen discipelen daarmee. Vers 15, hoofdstuk 15, vers 12. Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot hem, weet u dat de fariseers, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen. En hij antwoordde hen, elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgerukt worden. Laat het gaan, blinden zij, zij die blinden lijden. En die de blinden leidt, vallen, zullen ze beiden in de put vallen. Ze namen aanstoot. Als we verder gaan, dan zien we dat er iets gebeurd is in hun binnenste. Zij namen aanstoot. Zij kijken, God die het onverwacht in hun midden, anders dan dat zij de schriften begrepen. En Jezus deed het onverwachte. Hij ging rond, als ze goed hebben gelezen in de profeten, hebben ze hem herkend. Want de Bijbel zegt, God heeft hem gezalfd en ze zaten te wachten. Ze zaten te wachten op de Messias. Maar omdat hij niet als een fariseer zich gedraagde, herkenden ze hem niet. En kwam er de moeite daarmee. Jezus deed het totaal anders dan de anderen. Kwamen ze met directe vragen naar hem, beantwoordde nooit op een vraag. Hij antwoordde altijd op met een wedervraag. Hij wilde dat mensen gingen nadenken en niet regels volgen. Hij wilde dat mensen gingen leven vanuit een bewustzijn om God te aanbidden met een hele wezen en geen regels. En zodra het christendom voor je regels worden of regels zijn, dan ben je afgedwaald van wat Jezus bracht. Want Jezus zegt, je moet God lief hebben met heel je hart en mensen als jezelf. En gaan leven vanuit de leiding die hij wil geven door zijn geest in ons binnenste. En wat vaak gebeurt is, iemand komt tot geloof en dan is de volgende, ja maar je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet, je mag dat niet, je mag dat niet. En de hele wereld, de beeld die de kerk creëert, is ja, maar je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet, je mag dat niet, je mag dat niet. Mag je als christen overspel plegen?
Nee.
Staat het ergens dat je als christen niet overspel mag plegen?
Ja.
Kan een christen overspel plegen? Moeten wij zeggen, je mag niet overspel plegen. De Bijbel zegt, ik kan het doen. Ik ben vrij met te doen. Ja, ik wil niet. Dat is het verschil. Ik wil niet, omdat ik daardoor mijn vrouw, mijn gezin, God schaad. De 10 geboden was nooit bestemd voor de christelijke gemeente. Wanneer ze vragen, wat moet je en wat mag je niet doen, dan zeggen ze niet, oh, je moet al die nieuwe christenen de 10 geboden gaan leren. Nee, zegt ze, je mag geen offervlees eten, want dat verbindt je met de demonische machten. En je moet geen bloed eten. En je moet je weerhouden van hoererij. Die 3 regels gaven zij de christenen mee. En dan ontmoet ik christenen, nou, de sabbatsheiliging of de zondagsheiliging. Er staat nergens over zondagsheiliging in de schrift, hoor. Waarom kwamen de christenen samen op de eerste dag van de week, de zondag? Omdat het de opstandingsdag van Jezus was. Niet omdat het de sabbat was. De sabbat is de zaterdag. Waren er regels van wat je mag doen en wat je niet mag doen op de zondag? Nee. Is het goed om een rustdag te houden? Jazeker. Daar eer je God mee. En het is het beste om 1 dag af te spreken en je dan ook aan de regels te houden. En als je dit niet doet, dan probeer je beter dan God te zijn. Dan verkracht je eigenlijk iets van de scheppingsorde. En dan kan je weten dat je schade gaat lijden. Maar de kerk kwam samen op de eerste dag van de week. Omdat dat de opstandingsdag was van Jezus. Omdat Jezus op die dag verschenen heeft aan de discipelen. Moet je maar eens lezen in Handelingen. Telkens op de eerste dag van de week was Jezus in het midden. Als Paulus dan rondtrekte en preken overal, dan kwam hij op de eerste dag, of Lucas schrijft de 8e dag, kwamen ze samen, ze braken brood, en dan preekt hij de hele dag, nacht door. Ze kwamen s'avonds samen. Waarom in de avond? Omdat ze veel verdag hadden moesten werken. Ze hadden geen vrije dagen. Het zijn van die kleine dingen. Maar wat gebeurt is, dan gaan wij wetisch denken. Dan maken wij, het mag niet, het mag niet, het mag niet, dat mag niet, dit mag niet. En God vraagt aan je, hoe ver ben jij bereid om te gaan in je liefde? Ben jij bereid om alles op te geven en alles te houden aan de liefde? De wet van liefde. Gij zult de Heer uw God lief hebben met je hele hart. Grote liefde heeft niemand dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. En vanuit de bewogenheid voor mensen genas Jezus mensen op de Sabbat. Genas Jezus mensen in de tempel die niet in de tempel moesten komen, want de tempel moest een gebedsplaats worden voor alle mensen. Kunt u dit zien? Hij deed zo anders. En mijn laatste die kwam en hij zegt, Heer, indien u wilt, kunt u mij genezen. Niemand mocht aan hem laatste komen. Jezus liep naar hem toen hij zei, ik wil dit. En hij raakte hem aan en hij werd genezen. Waren zij blij over de genezingen? Nee. Heb je ooit gehoord van Janneke Vlot?
Ja.
Janneke? Vlot, ja. Die vrouw die genezen is nu onlangs door Jan, in een genezingsdienst bij Jan Zijlstra. Jezus heeft haar aangeraakt, ze is genezen. En dan zie je discussies in de krant. Ja, maar het was niet een echte kerk. Even terug. Wie bepaalt wat een echte kerk was? En nog een beetje terug. Wie bepaalt wat de echte kerk is? Wie bepaalt wie de autoriteit heeft om de schrift uit te leggen? Kunt u zien hoe zulke dingen gebeuren? Ja, maar Jezus had geen, hij heeft niet geleerd aan de rabbijnscholen, daar mag hij niet preken. Zijn discipelen ook niet, die waren niet zo geleerd als zij. En dan trekken ze daar autoriteit vandaan. En Jezus ging daar recht tegen in. En ze namen aanstoot aan hem. Laten we waar waren wij? Oh, leert u wat? Wat gebeurt is de mensen begrepen niet waarom het ging. Waarom ging het? Het ging daarom dat God weer tussen de mensen wilde komen. En waar God komt, verandert de situatie. Daar komt genezing en heil. Daar komt blijdschap en vreugde. En Jezus deed alles. Waarom namen ze aanstoot? Ze namen hem het kwalijk dat hij deed het niet volgens zijn regels. Ze namen aanstoot omdat ze zelf de heft in handen wil houden. En lieve mensen, als jij zelf de heft van je leven in handen wil houden, dan gaat het juist kapot. Als je zelf alles wilt besturen en beheren in je leven of in het leven van je kinderen, gaat het niet werken. Het werkt zo niet. Maar God is de genadige en wat hij deed is, hij kwam dichtbij. Hij wil dichtbij komen. Wat is de boodschap van deze dag? Is wij zien, hetzelfde kan ook met ons gebeuren. Wij kunnen ook vervallen in zulke dingen. Laten we even kijken naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Dan schrijft Paulus dit. Hij zegt, verblijd u te alle tijden, bid zonder ophouden. Want dat is de wil van God in Christus ten opzichte van u. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Onthoud u van alle soort van kwaad en hij de God van vrede heilige u geheel en al uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die roept is getrouw, hij zal het ook doen. Apostel waarschuwt die mensen in Thessalonica, bewaarschuwt tegen die hele gedachte, dat weet hij ze, dat alles compacte overheersende, hij zegt, doof de geest niet uit. En hij schrijft daar een hele aantal dingen over. Als we even verder kijken, wat zegt hij is het allerbelangrijkste? Doof de geest niet uit, het heeft te maken met je houding. Hij zegt, het eerste, wees blij. Blijdschap is een enorme grote kracht van het evangelie. Als iemand tot geloof komt, wat gebeurt? Blijdschap. Als iemand gedoopt wordt met de Heilige Geest, wat gebeurt? Blijdschap. Je kan het van ze zien, het straalt er vanaf. Blijdschap, vreugde. De apostel herhaalt het telkens. Blijdschap, 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 blijdschap. Hij zegt, het is niet voor me erg om het aan jullie te schrijven. Waarom? Omdat God een blijde God is. Denk je dat er vreugde in de hel is? Nee. Denk je dat er ooit vreugde in de hel zal komen? Nee. Echte blijdschap vind je bij God. En daarom zegt hij de volgende dingen. Hij zegt, blijdschap. Hij zegt, bid altijd. Met andere woorden, betrek God bij alles. Spreek met hem. Wanneer je in een fiets zit, als je in de auto zit. Bidden is niet zo gaan zitten, je handen samen en je ogen dicht. Nergens in de Bijbel staat het, je moet je handen samen doen een gebed. Ik vond het zo frappant toen ik voor het eerst in Nederland kwam. Ik kon de Nederlanders kon je heel makkelijk uit herkennen. Als je zegt, laten we samen bidden. Iedereen vouwt de handen. Dat is de traditie. Dat is de traditie. En als je dit niet doet. Maar het is ook goed. En dat zeg ik met name aan de kinderen. Het is ook goed dat wanneer er gebeden wordt, dat je je ogen dicht doet. Dan kan je luisteren zonder dat je kijken afgeleid wordt. Dat is de reden. En anders, dan zitten alle volwassenen met hun ogen dicht. En dan beginnen kinderen, en dan kijken ze, trekken ze gezichten naar elkaar. Hm? Ik sta voor, ik zie het toch. Maar, Hy sê bid altyd deur. Wat is bidden? Bidden beteken dat jy die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde uitnodig in elke situasie. En hy het gesê ek ben met jou. Ek wil met jou wees. Ek sê jou hand lei en ek wil jou help in elke ding, wanneer ook, welke tyd van die dag, ben ek er voor jou. Pak my hand. Hoe pak ek sy hand? Door met hem te praten. En nie te praten, o Heer God Almagtig, asof hy daar ver is, dat lied dat wy gesong het, hy woon in ons. God heeft ervoor gekozen, is dit waar of nie? En wanneer jy tot geloof kom, is dat jy jou hart en jou leven openzet, dat God binnen mag komen. Hy zegt hem, wees dankbaar, wees dankbaar, wees dankbaar. Waarom? Omdat hy diegene is die jou gemaakt het. Omdat hy in beheer is en hy kan alles verander. En Paulus schrijft het vanuit de gevangenis. En wat schrijft hij? Wees blij. Wees dankbaar. Hy zegt, heb eerbied voor de gave van de geest. Hy zegt, veracht de profetie niet. Met andere woorden, veracht dit wat te maken heeft met de werking van Gods geest niet. Zegt hij dat het alles goed is? Hij zegt, nee, toets en beproef het en bewaar het goede. Zegt hij, gaan mensen afrekenen over wat ze verkeerd gezegd hebben? Nee. Hij zegt, bewaar het goede. Houd het goede voor. En hij zegt, God moet je eens kijken naar vers 23. Verse 23 en 24. Wat staat er? Wie heeft een nieuwe Bijbelvertaling? Iemand? Ja, die. Wil je dat even hardop lezen? In Thessalonicense 5 vers 23. Jij kan... Oh, lees Dimitri. Lees hardop. Hij moet het nog opzoeken. Kom. Lekker hard. Ja. De vertaling zegt, mogen God, de belofte is als je in teruggang, Marcel, de belofte is, hij, de God van de vrede, hij zei je heilige, geheel en al, en geheel je geest, geheel je ziel, en geheel je lichaam mogen bij de komst van ons Heer Jezus Christus een klein beetje bewaard te zijn. En alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. God vraagt van ons geloof. En weet u waar tegen druist dit in? Dit druist tint tussen dat, oh ja, maar ik moet het alles doen, want de reinigingswetten. Je wordt geheiligd door God in Christus Jezus. Ja, maar moeten ze niet dit? Hij heeft beloofd. Wie heeft jou gered? Wiens verantwoordelijkheid ben jij? Wie zal voor je zorgen? Wie wil je bewaren? Wie houdt van jou? Meer dan dat je jezelf ooit van houdt. Wie kent je? Is dit niet de troost? En dat is wat hij liet zien iedere plaats. Kwam er ergens, diegene die niet in de tempel mocht komen. Hij zegt, kom jongens, dit wordt een gebedshuis voor alle mensen. Dit wordt een gebedshuis. En wanneer ze binnenkwamen, ontvingen ze genezing en herstel. Ik vind het zo prachtig. Ik vind het zo bijzonder. Dit iedere keer dan zeg ik, Heer, u smokkelt met mijn denken. U smokkelt met mijn verstand. Want waarom zeg ik smokkelen? Want het lijkt alsof de schrift paaien nemen waar langs ik niet geleerd heb te denken. dat er grensoverschrijdende machten en krachten is die ik niet kan begrijpen. En het heeft alles te maken met de liefde van God. Dan ben ik bereid om Gods liefde meer te vertrouwen dan mijn eigen angst en vrees. En als ik dat niet kunnen, dan bedroef ik de geest en dan wil ik de geest doven, want ik wil alles in controle en beheer houden. En dat was juist het probleem van de Fariseërs. Vader, zo willen wij ook vanmorgen bij u komen. Jezus heeft voor ons alles gedaan. Hij heeft beloofd dat hij voor alles voor ons wilt zorgen. En wij, Vader, wij bidden u, wilt u ons helpen ook vanmorgen, om het te begrijpen. En zoals wij hier zijn, u kent ons door en door. U weet welke van ons hebben aanstoot genomen aan mensen. U weet welke van ons nemen mensen nog steeds op dit moment kwalijk van dingen wat gebeurd zijn. Jezus kwam Jeruzalem binnen op een ezel. En ze verwelkten hem met Hosanna, Hosanna, kom maar. Andere namen aanstoot. Heer, en zo komt u ook vanmorgen in ons midden. En u zegt, hoe wil jij mij ontmoeten? Ik wil binnenkomen met blijdschap, met vreugde, met genezing en herstel. Maar als wij in onze hart aanstoot koesteren, als wij mensen kwalijk nemen, dan komt er iets van de verhindering van de geest van die Fariseërs. En dat verhindert het. En zoals wij hier zijn vanmorgen, wil ik je vragen vanmorgen, en ik wil dat je dit heel ernstig over nadenken. Niet om te veroordelen. Maar als jij gevoel hebt dat er mensen zijn die je zo gekwetst heeft, waarvan je zoveel pijn hebt, dat je het nog kwalijk neemt, dan wil ik vanmorgen met je bidden dat wij het kunnen verbreken. En terwijl wij bidden, wil ik vragen, indien er mensen zijn die hier is vanmorgen, die worstelen dat zij mensen kwalijk nemen voor dingen, dat er dingen zijn wat zij niet meer afgerekend hebben, dat wij daar vanmorgen ook over bidden. Jezus kwam Jeruzalem binnenrijden. Mensen ontvingen hem met vreugde, maar bij sommigen was daar een verhindering. Vanmorgen willen wij avondmaal vieren. Dat betekent dat wij Jezus toelaten om in je leven binnen te komen door brood en door wijn. Hoe wil je hem ontvangen? En als je nog nooit je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven en altijd gedacht dat het christendom te maken heeft met regels en wetten, dan wil ik vanmorgen je vragen, er is gelegenheid om je hart en je leven open te zetten voor de Heer Jezus Christus. Zijn er mensen vanmorgen die zeggen, ik heb nog nooit bewuste keuze gemaakt voor Jezus? Of wil ik je vragen om je hand op te steken en wij voor je bidden. Zijn er mensen vanmorgen die zeggen, ik wil het nu doen? Vader, wij komen bij u. U kent de harten. U weet welke mensen worstelen met pijn en moeite. En in de naam van Jezus bid ik u, kom, o Geest van Christus. Kom en wees nu welkom. Kom in de moeite en de pijn. Bid u, kom met de kracht van uw Heilige Geest. En wilt u de pijn losmaken? En wilt u ons helpen om het af te leggen? In Jezus' naam. Kinderen gaan zo naar binnen komen.